So, nou, jullie zitten allemaal weer. En degenen die er niet zitten zijn naar huis. Er komen nog steeds vragen binnen. Het is net als bij Mozes, die inzameling hield voor de tabernakel. Op een gegeven moment zei hij, er is genoeg. Nou, vrienden, daar gaat hij dan. Het is toch nog een hele stapel geworden. Wanneer vindt de scheiding van de schapen en de bokken plaats? Is dat bij de wederkomst van Christus of na het duizendjarige rijk? Als je Matthäus 25 daar goed op naleest, ik geloof vers 31, dan staat er dat het bij zijn komst is. Als hij komt, dan zal hij plaatsnemen op de troon van de heerlijkheid. En dan zullen de schapen en de bokken gescheiden worden. Bovendien blijkt het uit wat er tot de schapen wordt gezegd, de gelovigen. Die mogen namelijk het Messiaanse Rijk binnengaan. Mijn stem is steeds minder, dus we kijken hoe lang ik het volhoud. Dus de moeilijke vragen heb ik nog opgelegd, zodat ik dan kan zeggen, ik heb geen stem meer. Voor zover ik heb begrepen, zullen mensen die niet willen buigen voor het beest en zijn teken willen dragen, ter dood worden gebracht. Betekent dit dat er bij de wederkomst uitsluitend ongelovigen op aarde zullen zijn en geen gelovigen meer? In de zin van, dat begrijp ik niet zo goed. Ik zou eerder andersom denken. Als de goddelozen ter dood worden gebracht, dan zou ik denken, dan blijven er alleen nog maar gelovigen over. En dat sluit ook aan bij die vorige vraag. De schapen mogen het koninkrijk binnengaan, want de koning zegt, komt gij gezegenden van mijn vader, beërft het koninkrijk dat u bereid is vanaf de grondlegging der wereld. Terwijl, en dat gaan ze dan ook doen. Even tot de anderen, die worden verwezen naar de eeuwige vuur. Nou denk ik dat die gedood worden, want 1000 jaar later bij de grote witte troon, dan staat er dat ze op zullen staan en dan zullen ze geoordeeld worden voor die grote witte troon. Dus het zijn de gelovigen die het vrederijk binnengaan. Maar er zullen toch ook weer vele nieuwe generaties geboren worden. En daar zullen toch ook weer heel wat huichelachtige mensen onder zitten. Want aan het eind van het vrederijk, dan weet u, als de duivel nog weer een korte ogenblik wordt losgelaten, dan blijkt dat heel velen toch weer achter de duivel aangaan. Maar laten we die vragen zoveel mogelijk bewaren voor de avond dat we het speciaal over het vrederijk gaan hebben. Wie gaan er bij de wederkomst het duizendjarig vrederijk in? Ja, weer een vraag. Hè? Mensen kunnen niet wachten tot 11 maart. Die denken, stel je voor dat het vrederijk dan al begonnen is, dan heb ik die vraag niet kunnen stellen. Zijn dan alle gelovigen die zijn opgenomen en met hen verschijnen de martelaren van de grote verdrukking, of zijn er ook overlevenden van de grote verdrukking bij? Weet je, je kunt op al die vragen, ik kan er nog wel meer bij bedenken, je kunt daar niet altijd een goed definitief antwoord op krijgen. Ik zei net al, dat in ieder geval de gelovigen daar op aarde zijn, dus het gaat niet over, nee, misschien moet ik dat eerst uitleggen. Degenen die gestorven en opgewekt zijn, die zullen met hun verheerlijk lichaam bij Christus wonen. Op aarde wonen niet mensen in hun verheerlijk lichaam. Die kunnen hier wel verschijnen. Maar zoals ik het goed begrepen heb, zullen ze niet op aarde wonen. Ze zullen bij Christus in de heerlijkheid zijn. Hier zijn op aarde mensen in hun sterfelijk lichaam, net zoals wij vandaag, die deel krijgen aan dat vrederijk. En dat zijn gelovigen die uit die grote verdrukking komen, uit deze moeilijke tijd. En daar zullen misschien ook wel huichelaars onder zitten. In ieder geval worden die later vanzelf geboren, maar de gelovigen wonen met Christus in de hemel en de opgestane en verheerlijkte gelovigen, terwijl diegenen die nog een sterfelijk lichaam hebben, die nooit gestorven zijn en dus ook niet opgewekt, die zullen dan op aarde wonen. Maar eigenlijk is het ook weer een vraag voor 11 maart. Is het zo dat als we na onze dood bij de Heer in de hemel komen, dat er dan geen vragen meer zijn? Nou, ik hoop het niet, zeg. Ik moet daar een eeuwigheid doorbrengen. En elke ochtend word ik daar wakker en heb weer geen vragen. Weer geen vragen. Wat zullen we vandaag nou eens doen? Kijk, als ik vragen heb, ik hoop toch in ieder geval dat er voor mensen zoals mij een gigantische bibliotheek in de hemel zal zijn. En dat we al die vragen dan rustig zullen kunnen bestuderen. Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar waarom zouden we geen vragen meer hebben? Het zou wel kunnen zijn dat we een heleboel vragen die we nu hebben en waarvan we denken, nou, als we boven zijn, dan gaan we dat aan de Heer vragen. Dat we daarvan dan zullen zeggen, als we eenmaal boven zijn, jongen, dat ik me daar druk over gemaakt heb, zeg. Ik denk wel dat er een heleboel vragen zullen zijn die dan niet meer erg interessant zijn. Maar ik denk dat er best een heleboel andere vragen zijn over het grote plan dat God met de wereld gehad heeft, tot in al zijn details, al die eeuwen door. Ja, waar ik nog best wel wat nader over zou willen horen. Dat denk ik wel. Er staat ergens, gij zult het na deze verstaan. Ja, kijk, dat is nou met er staat ergens. Er staat ergens. Wie weet waar het staat? Gij zult het wel verstaan na deze. Ja, jongens, wat is dit nu? Dit is godvruchtig Vlaardingen. Plus het Westland. En niemand die weet waar dat staat. Het staat in de voetwassing in Johannes 13. Als de Heer Jezus bij Petrus komt, dan zegt hij, dat wil ik absoluut niet dat u mij de voeten wast. En dan zegt de Heer Jezus, luister, dat kun je nu ook niet begrijpen, maar je zult het hierna begrijpen. En dan denken een heleboel christenen dat dat betekent als ze in de hemel zijn. Dat geldt ook voor deze vraagsteller blijkbaar. Maar dat betekent het helemaal niet. Ik denk dat de Heer Jezus bedoelt, hierna, straks als de Heilige Geest komt, dan zullen jullie dat begrijpen. Als ik kijk wat voor domme vragen ze stellen in de laatste nacht van het leven van de Heer Jezus op aarde. Dan denk je, nou, vandaag zouden kinderen op de zonderschool die vragen al kunnen beantwoorden. Een beetje overdreven. Maar dat waren typisch wedergeboren gelovigen die nog niet de Heilige Geest inwonend hadden. Maar de Heer Jezus zegt, als de Geest gekomen is, ik denk dat hij dat bedoelt. Dan zullen veel van die dingen duidelijk worden. Dus het gaat helemaal niet over in de hemel, dat we dan ineens alles snappen. Al die duizenden vragen die we hebben, ineens komen we boven. Nou, ineens alles. Dat is toch helemaal niet leuk ook? Dat is helemaal niet leuk? Ik bedoel, dat weet je dan eens een keer heerlijk. Het overtuigen dat je er dan antwoord op gaat krijgen, dat staat nergens in de Bijbel. En in ieder geval, deze tekst laat dat ook niet op. Maar nee, er zullen een heleboel vragen vanzelf wegvallen, omdat het domme vragen blijken te zijn. Maar een heleboel andere vragen, ja, zou ik nog wel best iets over willen weten. Er zijn ook domme vragen bij natuurlijk. Hè? Ik bedoel, als je nou vraagt aan mij, in ons vroegere huis waar we woonden, dan kon je de vraag stellen, trouwens in feite nou nog. Wonen wij nou links of rechts van de kerk? Dat is een domme vraag. Ten eerste hangt het maar vanaf waar je staat. Als je zo gaat staan, dan wonen wij links van de kerk. Als je andersom gaat staan, dan wonen we rechts van de kerk. Maar het meest bijzondere is, als je bovenop de kerktoren staat, dan slaat de vraag echt helemaal nergens meer op. En ik denk dat er heel wat van dat soort theologische vragen zijn, die als je ze van boven bekijkt, totaal anders eruit zien. Dat links-rechts, dat slaat daarboven helemaal nergens meer op. Als je op de kerktoren bij ons staat, dan kun je niet meer zeggen rechts of links, want dat hele onderscheid heeft geen betekenis meer. We wonen aan de voet van die kerk. Maar er zullen andere vragen zijn. Ik kan zo gauw niet wat bedenken, want ja, misschien vergis ik me dan wel. Ik weet het niet. Maar ik denk heel veel vragen over het leed. Misschien ook wel vragen over uw persoonlijk leven. Waarom moest me dat overkomen? En dat en dat. Wat was nou de zin daarvan? En dan vind ik het wel eens te makkelijk om te zeggen, ach, als we boven zijn, dan hebben we al die vragen niet meer. Dat weet ik niet, waarom niet? Ik weet het niet, het is maar speculeren wat ik doe. Maar ik denk dat we dan juist het verlangen hebben dat we dan in het licht van God zijn en dan misschien antwoorden op die vragen zullen krijgen. Maar we zullen het wel zien. Misschien komen jullie triomfantelijk daarboven naar me toe en zeggen, Willem, zien we wel, we hebben helemaal geen vragen meer. Kan zijn. Nou, dit is een vraag, dat moet van een 70-plusser zijn. Waar kunnen wij de verklaring vinden, lezen, die 25 rabbies schreven? Waarom is dat een vraag van een 70-plusser? Omdat iedereen onder de 70 natuurlijk onmiddellijk antwoordt op het internet, Sufie. Dit is iemand die niet de kunst van het googlen meester is. Als je niet weet wat het is, vraag het aan je kleinkinderen. Hoe kan ik die verklaring vinden? En die doen even zo. Hoe doe je dat? Ja, opa, dat is toch heel simpel. Dus ja, dit is dus echt een vraag. Als je even googelt, rabbies, 25, verklaring, christendom, ik noem maar een paar trefwoorden. Als je, als je het Engels doet, gaat het meestal nog veel sneller en beter. Dan heb je het antwoord zo. Bovendien, gisteravond was er ook een vraag over en toen riep iemand... Het antwoord zullen we zetten, maar ik weet niet of ze dat doen. Maar anders zoekt u op shalomnetwork.nl. Shalom met SH, network met een O.nl. Shalomnetwork.nl. Als ze hun woord houden, staat die daarop. Als ze hun woord niet houden, staat het er niet op. Dan moet je nog even doorgoogelen. Dan hoop ik niet dat er een vraag komt straks, wat is Google? Want echt, dan word ik een beetje moe hoor. Hoe komt het dat je het ene letterlijk moet nemen en het andere niet? Messiaans, profetie, Messiaanse rijk, profetie, of moet je alles letterlijk nemen? Weet je, dat woord letterlijk is een beetje, ja, je moet een beetje een literair gevoel hebben. Wij gebruiken constant uitdrukkingen die we niet letterlijk bedoelen, maar dat, omdat die zo bekend zijn, denkt niemand daar aan. Je moet op Gods belofte gaan staan. Dat snapt iedereen dat dat niet betekent dat je die op de grond moet leggen, op een stuk papier schrijven en daarop moet gaan staan. Dat is figuurlijke taal. Maar tegelijkertijd is het letterlijk in die zin van het gaat daarom een geestelijke werkelijkheid die je heel letterlijk moet nemen. Nou, wat nou die profetieën betreft, daar is het wel zinnig om dat woord letterlijk even uit te leggen. Want eeuwenlang in de vervangingstheologie zijn die profetieën figuurlijk genomen. Dat wil zeggen, als er Israël staat, dan leest man de kerk. Staat er Juda, dan betekent dat de kerk. Staat er Jeruzalem, dan betekent dat de kerk. Begint door te krijgen. Staat er Sion, de kerk. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Al die onderscheidingen zijn allemaal betekenisloos geworden. Het betekent allemaal de kerk. Ik weet nog als klein jongetje... zat ik in de samenkomst en ik luisterde naar een preek die ik of niet begreep of niet interessant vond, of allebei. Maar ik had toevallig uit de boekenkast een Statenvertaling meegesleept. En dit was er één, niet met kanttekeningen, daarvoor was hij ook weer te klein, maar wel met grote koppen boven de hoofdstuk. En ik bladerde in de profetie, ik weet het nog precies. Die profetieën gingen over Israël, over Juda, over Jeruzalem, over Samaria en over dit en over dat. En er stond elke keer boven de kerk dit en de kerk dat. En ik weet nog mijn stomme verbazing. Want ik ging weer lezen, ik dacht, er staat niks over de kerk. Het gaat over Israël, over Jeruzalem, over dit en dat. Ik begreep het niet. Ik heb thuis netjes nagevraagd natuurlijk. En dat was dus een figuurlijk lezen van die tekst. Al die profetieën werden vergeestelijk. Dus Israël betekent niet Israël, het betekent de kerk. Nou, de kerk en Israël zijn twee totaal verschillende dingen. En dus eigenlijk ben ik nog steeds nu even verbaasd daarover... dat mensen dat boven de hoofdstukken kunnen zetten in die Statenvertaling... de kerk, terwijl het helemaal niet over de kerk gaat. Tenminste, niet over wat ik onder de kerk versta als ik het Nieuwe Testament lees. Dus in die zin, ja... zijn er, en het zijn wij evangelische heus niet die daarmee begonnen zijn... dat waren al gereformeerde dominees... Al in het eind 16e eeuw, en zeker in de 17e en de 18e eeuw... zijn er in Nederland heel wat geweest. Die zeiden, hé, maar waarom doen we dat? Israël betekent gewoon Israël. Juda betekent Juda. Sion betekent Sion. Olijfberg betekent Olijfberg. Je moet dat gewoon letterlijk nemen. Maar altijd met verstand. Als in Jesaja 40 staat... alle hoogten zullen geslecht worden en alle... ja, of nou alle bergen van de aarde zullen verdwijnen... dan is de Heere God trouwens in Nederland gauw klaar. Maar in andere landen heeft hij dan een behoorlijke klus aan. Moet je dat nou letterlijk nemen? Ja, dat is net zo goed als je een Nederlandse tekst leest... dan weet je het algemeen... hé, hey, nou gebruikt iemand beeldspraak. Dat voel je gewoon aan. Daar denk je niet eens meer mee na als je de krant leest. Nou, zo is dat hier ook. Dus dat wil niet zeggen dat je elk regeltje letterlijk moet nemen. Want het blijft gewoon taal waarbij je steeds moet aanvoelen. Is dit nou figuurlijke taal? Maar dit is wel waar. Als het staat Israël, is het Israël. Als het staat Olijfberg, is het Olijfberg. Etcetera, etcetera. En daar krijg je mij niet vanaf. Ik lees gewoon wat er staat. Daar ben ik niet naïef in. Ik weet best dat er ook in de Bijbel beeldspraak voorkomt. Maar als het om de profetie gaat en als het over Israël gaat... Als God tegen Israël zegt, laat ik me even een voorbeeld geven. Als God tegen Israël zegt... Ik verjaag jullie uit jullie land vanwege je zon. Maar uiteindelijk zullen jullie je bekeren en dan breng ik jullie weer terug in je land. Dat is toch volkomen duidelijke taal? Dat snapt toch iedereen? Nee, de vervangingstheoloog zegt, God heeft Israël verdreven uit het land, maar uiteindelijk brengt hij de kerk terug. Die kerk die bestaat voor 99,99% uit niet-Joden. En dat beloofde land, dat is ook niet Israël, dat is de hemel. En zo moet je die tekst begrijpen. Dus die vader zegt tegen zijn zoon, je bent stout geweest, ik gooi de kamer uit, maar straks mag je weer terugkomen. Dan komt die jongen terug en zegt, ho, no, nee, zegt die vader, ik bedoel jou niet. Ik bedoel heel iemand anders. En ik bedoel niet terugkomen in de kamer, maar op zolder. Dan denkt die jongen, nou, die vader van mij is niet goed wijs geworden. God zegt tegen Israël, ik verjaag jullie. Nee, Deuteronomium 30, dat is een prachtig voorbeeld. Ik verjaag jullie uit het land, maar er komt een tijd, dan zullen jullie weer je bekeren tot de Heer. En dan zullen jullie ook terug mogen komen naar het land. Dan komt het Messiaanse Rijk. En dan wou je mij zeker vertellen dat die belofte vervuld wordt aan een totaal ander volk. En bovendien is het land ook een totaal ander land. Namelijk een of ander hemelsland. Nou, kom op, dat is geen uitleg. En daar zijn we eindelijk nu achter. En er honderden miljoenen mensen die er intussen gelukkig achter zijn. Want dit is geen manier van uitleggen. De stem is bijna op. Nou, dit is een statement. Na dit gehoord te hebben is mijn verlangen nog groter geworden om als een maagd onbevlekt met een volle lamp vol van zijn geest op wacht te staan en uit te zien naar de Messias, de koning. Uitroepteken. Waarvan akte. Goedenavond, Willem. Goedenavond, vraagsteller. Ik ken jou nog niet zo goed. Daar heb ik ook last van. Ik ken me ook nog niet zo goed. Maar mijn vraag aan jou is, horen wij als wakkere christenen niet juist duidelijk het seizoen te herkennen? Niet de dag, maar het seizoen. Nou ja, weet je, ik denk dat de vraagsteller denkt aan wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 24, ook in Lucas 21. Als de vijgenboom al zacht wordt, dan, ik weet niet of ik dat toen verteld heb, maar in Zuid-Afrika gaat de lente altijd razendsnel. Tot eind augustus is het winter. En er stonden daar voor het universiteitsgebouw een van de rare subtropische planten. Ik ken hem verder niet. Hij kent mij trouwens ook niet. En die staat daar als dor brandhout in de grond gestoken. En daarna 1 september ga ik kijken en dan zie ik groene puntjes in de oksels van die takken. En elk jaar ontroerde me dat weer. Dat was zo'n wonder. En binnen de kortst mogelijke tijd stond dat ding in blad. Dus de Heer Jezus zegt, als je nou die vijgenboom weer ziet uitlopen en de andere bomen, dan weet je, de zomer is nabij. Soms in die warmteperiode, begin van januari, weet je nog, begonnen ook sommige planten uit te lopen. Die waren helemaal in de war. Dus je moet wel je kopje erbij houden. Je moet tegen die planten zeggen, jongens, ga maar weer lekker slapen. Want het is nog lang geen lente. Maar in het algemeen, als de bomen gaan uitlopen, vooral in zulke subtropische streken waar dat heel snel gebeurt, dat is een geweldig fenomeen. In 3 weken staat alles volop in blad. En nog even verderop en dan staat alles in bloei. In de kortste mogelijke tijd is de winter voorbij. Dus als u dat nou zo bedoelt en als u zegt, nou, wij leven nou toch in het seizoen dat wij de bomen zien uitlopen, dan zeg ik, ja, dat vind ik wel een leuk beeld. Dus we gaan niet het jaar berekenen, maar we zitten wel in het seizoen van de lente. Ik bedoel figuurlijk dus, hè, letterlijk nog niet. Ja, nou. Kregen mensen die hier niet in Jezus geloofden na hun dood nog een kans? Ik heb dat nog nooit in de Bijbel kunnen vinden. In de Hebreeënbrief lezen we als het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Punt. Ik wou dat het waar was. Ik wou dat ik tegen u kon zeggen dat uw ongelovige familieleden die gestorven zijn toch nog een kans krijgen. Maar ik kan het in de Bijbel niet vinden. En ik doe niet aan wishful thinking. Maar dat is een beetje verder buiten het onderwerp. Er staat ergens in het Nieuwe Testament dat je kunt bidden voor de doden. Ja, daar heb je dan weer, daar heb je niks aan. Dat staat nergens in het Nieuwe Testament. Dus als u dat zo hier opschrijft, ja, u kunt wel zoveel opschrijven. Maar dan moet u de tekstplaatsen bijgeven. En ik zeg u bijvoorbeeld, dat staat niet in het Nieuwe Testament. Nou is mijn ervaring dat dat heel moeilijk is met zulke mensen discussiëren. Ja, dat moet ergens in de Bijbel staan. Ik zeg, staat nergens in de Bijbel. Ja, dat moet ergens in de Bijbel staan. Probeer maar eens te bewijzen dat die mensen ongelijk hebben. Dan moet je de hele Bijbel met ze doorlezen. En aan het eind zegt hij nog, ja, we hebben er overheen gelezen. Als iemand zegt, het staat niet in de Bijbel en ik zoek die tekst op. Ik zeg, kijk, hier staat. Dat is veel makkelijker. Maar als iemand zegt, het staat wel in de Bijbel en je zoekt je een rotje, maar je kan het niet vinden. Dat is bijna niet aan zijn verstand te brengen. Dus echt waar, er staat nergens dat je kunt bidden voor de doden. Weet u waar dat staat? En gaat u hier iets over zeggen? Dat heb ik dus nu net gedaan. Laatste vraag. Waar? Ach jongens, dat is een vraag voor een avondvullend programma. Waarom heeft dat allemaal moeten plaatsvinden? Na de zondeval of in de hemel? Na bij de opstand van Lucifer? Toen had de vrede toch kunnen beginnen? Laat ik u een kort antwoord geven, want dit is een kolossale vraag. Met andere woorden, we hadden altijd ellende kunnen besparen als God nou meteen naar die opstand van Lucifer. Dan zou ik zeggen, ga nog een stapje terug. Waarom heeft God dan die opstand van Lucifer niet verhinderd? Hij had gewoon meteen in de hemel vrede kunnen stichten, op aarde vrede zullen stichten. Als God eenmaal aan het begin van het vrederijk vrede gaat stichten op aarde. Waarom deed hij dat toen niet dan, aan het begin? Er is één simpel antwoord. Als je toen aan Adam gevraagd had in het paradijs, voor de zondeval. Wat vind je nou zo van zo'n wereld van vrede en gerechtigheid? Dan zou hij gezegd hebben, vrede, wat is dat? Hij zou geen flauw idee gehad hebben. Wij die al die eeuwen van oorlog hebben meegemaakt, we hebben een zeer helder idee van wat vrede is. Wij die zoveel ongerechtigheid hebben meegemaakt, wij hebben een heel helder idee wat gerechtigheid is. Weet je wat? Helmond, hou je aan Willem, volgende keer neem ik dat boekje mee. Ik heb daar ook een boekje over geschreven. Over alle moeilijke vragen probeer ik een boekje te schrijven. En dat gaan we de volgende keer doen. Want dit is veel te groot antwoord. En bovendien, de stem is nu op. Ik neem wel een lekker slokje. Ik vind het niet erg, want het gaat gewoon niet meer verder. Ik ben al blij dat het tot zover gelukt is. Dus ik geloof dat wij nu deze avond gaan afsluiten. Ik ben ook door de vragen heen trouwens. Ik heb nog een paar boekjes over, dus kom even zo langs als je wil. Zullen we samen de avond afsluiten met het gebed? Heere God, zo zijn er vele dingen die we kunnen vragen. En die we straks misschien ook wel aan u gaan vragen. Maar er zullen ook heel wat vragen zijn die dan ja, eigenlijk onzinnig zullen zijn in onze eigen ogen. Vragen die gewoon achterhaald zijn als we bij u zijn. Maar misschien ook al die vragen waar we hier op aarde nooit antwoord op kregen. Die we dan eindelijk in uw licht zullen mogen zien. We weten het niet hoe het zal gaan. Maar hier op aarde hebben we al uw Heilige Geest ontvangen. En ik geloof dat u daarop zinspeelt, Heer Jezus. Als de Geest gekomen is, dan zul je heel veel van die dingen gaan begrijpen. En zo lezen wij in uw woord en door het licht van de Heilige Geest krijgen we daar dieper inzicht in. Het blijft wel jammer dat we als mensen zoveel verschillende opvattingen hebben, ook over die profetie en alles wat daarmee samenhangt. Maar we danken u toch voor alle glimpen van licht die we daar doorheen zien. We danken u voor uw heerlijk en dierbaar woord en voor de kracht van de Heilige Geest. We danken u voor die geweldige toekomst. Waarin uw vader eenmaal uw zoon in deze wereld zal zenden. En dan zal alle knie zich voor hem buigen. En alle tong zal belijden dat hij Heer is. En daar zult u in verheerlijkt worden. Daar zien we naar uit. We danken u voor wat u ons hebt gegeven. Wees met ons als we van hier gaan. Zegen ons ook een volgende keer als we hier weer bij elkaar mogen komen. Leid ons door uw genade. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Amen. Die volgende keer is 11 februari. De antichrist en de gemeente. Of de antichrist en de kerk. Wie en wat is de antichrist en hoe zit het daarmee? Ik wens u allemaal wel thuis en tot de volgende keer. God zegen ga met u mee.